Je luistert naar Depels.
Die podcast over stoïcisme.
Een podcast over stoïcisme.
Met Jesse Laport.
En Joost Teunissen. Goedendag.
Hallo.
Hallo. Hallo Jesse.
Daar zijn wij weer. Excuses voor een weekje ertussen uit te zijn geweest met de aflevering.
Ja, een weekje vertraging. Maar ja, dat gebeurt.
Ja, daar hadden we geen controle over.
Nee, dus hebben we dat losgelaten. Ja,
we hebben onze pijl gemikt, losgelaten en toen waaide die weg. Ja. Ja. Nou, ik haal zoveel uit die quote trouwens, weet je dat?
Ja, hè?
Ja, laatste tijd weer. Het was gewoon dat ik me weer kon beroepen op... Ik heb alle voorbereiding goed gedaan en vanaf hier is het uit mijn handen.
Ja.
Ja, ik heb echt goed gemikt, ik heb goed getraind, maar het kan nu misgaan en daar kan ik niks aan doen.
Precies.
Dat is het ook.
Ja. Zo is het ook. Nou, dit was meer dan...
Ja, dit was de les. Ja, aflevering 2. Nee, ja, ik moest optreden en ik had wat exposure oefening erbij gedaan. Was in mijn eentje naar het buitenland te gaan, in mijn eentje in een hotel slapen en zo. En ik doe dat doorgaans nooit.
Nee.
Alles ging goed. Geweldig eigenlijk. Goed voorbereid. Goede line-up. Goede alles. En ik niet omgekeerd, zeg maar. Zo van, dat toch maar niet doen. En toen kwam ik daar. Zaal zo goed als leeg.
Oh ja.
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 Daar kan ik niks aan doen.
Nee.
Nee. En ik kan mezelf dan opvreten van... Ja, maar hallo. Dat vind ik niet leuk. Of ongemakkelijk. Of weet ik... Ja, dat heeft ook geen zin.
Ja, dan kun je boos geworden en de arrogante schrijver uithangen.
Ja. Nee, ik wil
hallo.
Ja, en het is ook moeilijker natuurlijk altijd. Voor minder publiek. Er waren gewoon weinig mensen. En daar doe je niks aan.
Je bent deze keer niet betaald in exposure.
Nee, zeker niet. 1 volger erbij op Instagram. Ja.
Daar doen we het voor. Goed.
Hey, maar jij hebt iets voorbereid.
Ja, ik wilde Lucky me. Het met je... Ja, lekker makkelijk. Ja. Ik wilde het met je hebben over oordelen. En dan specifiek het uitstellen van oordelen.
Ik deel je mijn oor.
Nou, fijn. Ja, en allereerst vond ik het wel leuk om daar dan eerst een soort van verkennend over te praten. Mm-hmm. Als ik zo het verkennen van oordelen als vaardigheid bij je benoem, waar denk je dan aan? En denk je... dat je jezelf daar al mee bekend gemaakt hebt? Of zeg je van, oh nee, daar moet ik nog stappen in zetten?
Je hebt me niet verteld wat en hoe je dit hebt voorbereid. Maar je had wel even laten weten dat het over oordelen ging.
Ja.
En ik merkte meteen dat er dan een deurtje naar zelfreflectie openging. Op een soort wel leuke manier.
Ja.
Laten we dat eens onderzoeken. En ik ben daar in de weg naar het stoïcisme altijd al wel mee bezig geweest. Dat ze het dan bijvoorbeeld ook hebben over... als iemand kwaad over je spreekt. Wie zei dat? Epictetus was de grappenmaker, toch?
Ja.
Ja, die toen zo had gezegd van... nou ja, wees dan blij dat ze de waarheid niet kennen. Van, want of het is waar, of het is erger.
Ja, ja,
zeg maar
ja.
Zoiets. En wij hebben dat wel eens verbouwd naar van... als iemand, nou ja, je weet ik veel... je uitscheldt voor uitkeringstrekker of zo. Ik noem eens wat, even iets specifieks. Dan of dat is waar, dan is er niks aan de hand. Of het is niet waar en het is ook niet aan de hand. En... dat gaat natuurlijk over het incasseren van een oordeel.
Ja.
Maar dat probeer ik natuurlijk ook een beetje om mezelf toe te passen. Wat voor beeld schets ik van iemand? Wat gebeurt er als ik dat beeld van iemand schets? En ik probeer door de jaren heen, en ook komt ook een beetje door het drukkende kapitalisme, probeer ik gewoon steeds vaker een soort context te schetsen rondom de mens waar ik iets van vind.
Ja.
En dan te bedenken, misschien hebben ze een roldag, misschien is er iets aan de hand, ik weet niks van deze mens. Deze mens heeft ook een binnenwereld en gevoelens, et cetera, et cetera.
Ja.
En soms is het gewoon lekkerder om dat niet te doen dan... haalt iemand je rechts in en denk je, jij bent het schoolvoorbeeld van een klootzak en ik ga er niks aan doen om dit beeld bij te schaven. Oordelen is gewoon lekker, dan, op zo'n moment.
Ja.
Maar ik weet ook van mezelf, maar het is zo zinloos om nu dit oordeel te vellen en dat soort dingen. Maar ik merk dus gewoon, omdat ik me er bewust van ben, oordelen gaat supersnel.
Ja.
En het schaven komt daarna en dat vraagt om een bewuste handeling.
Ja, ja, mooi.
Daar denk ik allemaal
aan. Ja, ik vind het mooi dat je dat zegt. Moet ik wel zeggen dat ik bij jou ook wel echt merk dat jij iemand bent die heel snel in staat is om... wat je zegt, oordelen gaan snel, maar jij probeert al wel die ruimte te cultiveren tussen dat wat er binnenkomt aan impuls.
Ja.
En wat je nu al mooi zegt, is eigenlijk het soort van het trainen voor je empathie voor iemand anders. Hè?
Ja.
Door proberen in die schoenen te gaan staan, alvorens je er iets lelijks over zegt. En soms is dat gewoon lekker.
Dus ja.
Ik kan me voorstellen dat mensen om die reden ook graag reality TV kijken. Want dan zien ze andere mensen lekker kut gaan. En dan kun je lekker
mijn denken, leven is
wat
beter.
Kut. Ja. 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 Dus daar zit ook iets. Maar het is inderdaad een soort korte kick. Het is maar van korte duur.
Ja.
Want lang duurzaam is het niet, hè, zo'n oordeel over iemand. En wat jij, vind ik als persoon, ook wel heel erg cultiveert, is een bepaalde open-mindedness, zolang dat nog kan. En je cultiveert als het ware zo'n soort van vragen blijven stellen, het niet weten, dat cultiveer je. En daarmee ben je eigenlijk al bezig met het uitstellen van je oordeel, omdat je probeert zo lang mogelijk meer informatie te verzamelen. Des te meer informatie je hebt, des te moeilijker het wordt om het oordeel te vellen. Want dat stelt hij uit. Want als je niks weet, is een oordeel makkelijk te vellen.
Ja.
Maar als je veel meer informatie verzamelt, waar jij net naar neigt, dan begrijp je het veel sneller. En kun je als het ware al niet meer oordelen.
Ja, ik ken dus een drugsdealer van best wel dichtbij. Mm-hmm. Het is niet een vriend of iets, maar ik ken hem gewoon.
Ja.
En ik moet bekennen, daar vind ik dus niet zoveel van.
Mm-hmm.
Maar hij zit best wel in de shady business, politie over de vloer, dat soort dingen. Zeg maar, het is niet een gezellige drugsdealer. Het is eentje met een randje.
Ja.
En ik vond daar al niet zo heel veel van, maar het krijgt wel meteen een schaduwkant. En dat oordeel zit ook in mij.
Ja.
Maar ik weet dus inmiddels ook steeds meer van hem. Ja. Over het krijgen van een kind, het krijgen van een hond, het hebben van donkere gedachten, af en toe een beetje sip zijn, misschien wel een keer zo hulp willen, dat soort dingen. Dat maakt het inderdaad moeilijker.
Ja.
Om dan nog te denken, ja, maar het is wel een drugsdealer. Had hij dat maar niet moeten doen?
Precies.
Maar dat denk ik nu al helemaal niet meer.
Ja.
Dus in die zin, even praktijkvoorbeeld. Hij kwam van de week, kwam hij naast me zitten, zei hij, ik denk echt dat ik naar de dokter moet, man. Of ik denk dat ik hulp nodig heb. Maar af en toe zo boos, ik weet niet wat ik ermee moet. Ik moet even hulp hebben. En vond ik mooi, want daar praat er niet zo gauw over. Maar dit is dus even wat jij nu zegt in de praktijk. Nu weet ik steeds meer. Ja, dan is het echt moeilijker om nog te zeggen, ja, drugsdealer.
Ja. Dan, precies.
Ja.
Dan behandel je hem ook als mens en zeg je, luister, ik denk dat het verstandig is of iets in die trant.
Ja, ik ging hem helpen, want hoe je daar dan komt, want dat wist hij niet.
Nee.
Nee, dat kan.
Ja.
Hey, en mooi. Jij?
En wellicht hè, helpt dit proces hem om erachter te komen. Ik moet helemaal niet gaan drugs.
Nee, die hebben geen pensioenfonds.
daarom ben ik zo boos.
Ja.
Mijn bestaansonzekerheid.
Ja.
Ja, dat kan.
Ik heb geen externe arbeidsvoorwaarden, of hoe heet dat? Secundair.
CEO, niks.
Ja. Hey, en jij?
Nou, ik merk dat de oordelen uitstellen al iets is wat ik tijdens mijn hbo-opleiding, omgangskunde, al een soort van voorgeschoteld kreeg.
Mm.
Dat was echt wel op een manier van dat je aan persoonsontwikkeling doet met de groep waarmee je bent. Dus het helpt niet als je dan iemand kut gaat zitten vinden, want die persoon, je probeert die persoon een kant op te helpen.
Ja.
Een beetje op dat raakt al iets met wat jij net vertelde.
Mm-hmm.
Dus daarin is het vaak wijselijk, en dan komt eigenlijk Viktor Frankl al meteen op de hoek kijken, is zeg maar die impuls zelf, zeg maar dat wat je ziet over het feit dat iemand een drugsdealer is of problematisch gedrag vertoont, is het gedrag aan zich.
Ja.
En dat losmaken van de persoon is heel moeilijk, maar is ook heel bevrijdend om vervolgens nog behulpzaam te kunnen zijn of op een andere manier nog iets te kunnen betekenen in een concrete zin. Want tuurlijk, het is een menselijke aandrang en het helpt ons mensen in onze overleving om dingen in te kaderen.
Ja.
Om te zeggen, dit is goed en dit is fout. En hier hebben we het daar ook al eens eerder over gehad. Nou, is goed en fout is zo subjectief en heeft ontzettend te maken met hoe jij in het leven staat of hoe jij verkiest in het leven te staan.
In zekere zin bestaat het niet, maar in de natuur bestaat het niet.
Precies, maar als jij iets overstijgender kunt denken, en dat is hetzelfde wat ik dus mensen zou willen aanmoedigen met die oordelen. Ik zou over het uitstellen van oordeel ook willen zeggen dat dit de enige vorm van uitstel is waar Epictetus goedkeuring aan zou geven.
Oh, right.
Want de rest was hij echt dwars van uitstellen. En Seneca in die briefwisselingen heeft hij ook al heel vaak gezegd, of tenminste tegen Lucilius geloof ik een paar keer gezegd van, doe dat nou niet, stel dingen niet uit tot morgen, maar doe het nu.
Stel niks uit behalve je oordeel.
Precies, ik denk dat ik weet, als dat al een zin is van hem, zou dat echt een zin kunnen zijn.
Ja.
Want zo komt hij bij me binnen als in de zin van, dat is echt wel iets om te cultiveren. En ik denk dus zelf dat die ruimte opzoeken tussen die impuls van het orde van de impuls, de neiging.
Mm.
En daartussen dan die ruimte te cultiveren, zoals Viktor Frankl zei, die ruimte te cultiveren en daarin vragen te stellen, proberen informatie te verzamelen, zoals ik jou vaak hoor doen.
Yeah.
Als jij een situatie niet helemaal begrijpt of je merkt, hey, dit is dit je zit nog veel meer achter.
Ja.
Dan ga je jezelf proberen te informeren.
Ik heb even een paar vragen tussendoor. Zullen we even Frankl erbij halen? Waar we naar verwijzen?
Ja.
Ze zeggen namelijk, Viktor Frankl zegt namelijk, tussen de impuls en de respons zit een ruimte.
Toch? Volgens mij zijn de woorden impuls en respons.
Ja.
Ja, hè? Denk het wel. Ja. Ja, daar zit een ruimte. En dat gaat dan over emoties. Hè?
Ja.
En hij bedoelt dan ook...
En daartussen zit de vrijheid van de mens. Zeg
ja,
maar.
Kijk, Viktor Frankl was iemand die in praktische zin... Ja, hij was, hoe noem je dat? Counselor. Hij begeleidde mensen zeg maar in het kamp zelf, terwijl hij zelf ook in het kamp zat.
Ja.
Daarbij moest hij samenwerken op een bepaalde manier met de nazi's die hun gevangen hielden. Want hij moest dan rapporteren aan de kampcommandant van hey, deze mensen gaan echt heel slecht.
Ja.
In de hoop dat ze er iets aan zouden doen of een extra dekentje zouden geven, maar wat ze dan niet deden. Dus hij moest ook in zekere zin zijn oordeel uitstellen ten opzichte van de bezetter.
Ja.
Zoals Etty Hillesum dat ook moest.
Etty.
Bijvoorbeeld.
Ja.
En dat deed. Dus dat zijn hele mooie voorbeelden van de ruimte opzoeken tussen het ogenschijnlijk logische oordeel.
Ja.
En de dieper achterliggende wijsheid die ermee gepaard gaat op het moment dat je ervoor kiest om dat nog even niet te doen.
Ja, in die ruimte moet je dus de keuze maken.
Ja.
Hey, andere vraag die ik tussendoor ook had uit je verhaal is... Begrijp ik goed dat jullie bij omgangskunde zoiets stellen als... een persoon is niet zijn gedrag? Want je trekt het los van elkaar, als het ware.
Ja, nou, het is zeg maar zeker als jouw doel als persoon voor een groep is... om die groep iets aan te leren...
Ja.
Werd het ons op die zin zeg maar aangeleerd om... proberen zoveel mogelijk daarin te blijven werken en de ruimte daarin te cultiveren. Dus.
Zodat je feedback niet persoonlijk wordt.
Ja.
Ja, ja, ja.
Ja.
Oh, ja. Ja, want ik vond het gelijk een beetje een lastige. Dat ik dacht, ja, in zekere zin, men zegt ook wel vaak van people are determined by their actions, zeg maar.
Ja.
En dat is in zekere zin natuurlijk ook wel zo. Want wat stoïcijnen ook zeggen van praat niet over een goed mens, wees erin, dus doe het.
Ja.
En als je gedrag dan ook weer wordt losgekoppeld van de persoon, wat maakt iemand dan nog een goed persoon, zeg maar. Ja, maar nu snap ik beter. Zeg maar, het oordelen is op het gedrag en niet op de mens. Dus je cijfert iemand niet weg op basis van die handeling. Je cijfert de handeling weg, als het ware.
Ja, precies. Ja. Kijk, en het is ook... omgangskunde is ook een heel sociaal vak. Hè? Dus je bent eigenlijk continu aan het werk met gedrag van andere mensen. En je probeert daarin... bij te dragen aan de menselijke ontwikkeling en sociale vaardigheden aan te leren.
Ja.
En ja, in dat vak, ja goed, ja, er worden nogal eens wat mensen boos. Er gaan nogal eens... sommige docenten, had ik het idee, die ik vroeger had, die speelden ook met dat gegeven. Die speelden een beetje met mensen proberen een beetje uit te lokken of uit de tent. Omdat dat iets was waar ze dan mee konden werken.
Dus want daar zit ook weer de groei.
Daar zit ook weer de groei. Ja. Dus ik had ook wel het idee dat ze het allemaal... als middel of als instrument zagen.
Ja, precies. Ja.
Van, we kunnen alles gebruiken.
Ja, het is eigenlijk een spier die getraind werd, zeg maar.
Zo zou je het kunnen zien.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Dus in die zin denk ik dat ze het... Of althans zeker de docenten die ik me nog voor de geest heb... het in die zin wat breder zagen.
Ja.
En dat ook allemaal meenamen. En ik heb niet het idee gehad dat docenten echt een hekel aan me hebben gehad. Dus die hebben geprobeerd een oordeel naar mij uit te stellen.
Ja, precies. Ja. Hey, voor mijn gevoel is dit tegelijkertijd allemaal eigenlijk nog een soort grote inleiding geweest.
Ja.
Want we hebben nu gewoon gezegd hoe we over oordelen denken.
Ja,
want ik
had een stukje van Marcus Aurelius. Nou, 3 keer raden wat hij zegt over oordelen.
De OG, vertel.
Ja, Marcus Aurelius zei namelijk... Rever your power of judgment. All rests on this to make sure that your directing mind no longer entertains any judgment which fails to agree with the nature or the constitution of a rational being. And this state guarantees deliberate thought, affinity with other men, and obedience to the gods.
All right. Dat is een ingewikkelde.
Zo. So,
dus we moeten eerbied hebben voor ons vermogen om te oordelen.
Ja. En er dus spaarzaam mee omgaan.
Ja.
Want alles rust erop in de zin van dat als je je daaraan te veel toegeeft, ben je niet meer in lijn met de... goddelijke alnatuur of
in
het wezen
weer...
van een rationele geest.
Ja, moeten natuurlijk weer in lijn met de natuur leven.
Yes.
Ja. Dit doet me meteen denken ook aan een aflevering die we lang geleden hebben gemaakt. Dat we er ergens een soort we zijn er ooit een keer min of meer van uitgegaan dat je in de kern wel weet wat goed is.
Ja.
Toch? Dat je soms, als je keuzes maakt, je eigenlijk ergens wel weet, dit is goed of slecht. Ja. In a way. Toch?
Ja.
Daar hebben we het wel eens over gehad.
Ja. En ik vind dat nog steeds heel interessant, want ik stel mezelf nog steeds die vraag en het is nog steeds een heel oud debat waar we denk ik nooit uitkomen.
Ja.
Maar dat uitgangspunt geeft wel een soort rust in de zin van, ik hoop graag dat dat zo is.
Dat er toch een klein beetje genetische moraliteit is.
Ja.
Als het ware.
Ik hoop het. Ik ja. hoop dat zo is en dat er momenten zijn in je leven, zeker op jonge leeftijd, waarin je dingen ziet en je voelt, dit klopt niet.
Zoals Boeddha.
Je weet, dit klopt niet, ja.
Ja, Siddhartha bedoel ik.
Precies.
Ja.
Die kwam, welk voorbeeld?
Ja, die liep toen de paleismuren uit en toen zag hij honger en armoede. Ja. Toen dacht hij meteen, hey, dit klopt niet.
Dit klopt niet, ja. Ja, ja precies. Dus hij wist, dit hoort niet en toch is het er.
Ja.
Ja. Ja. Nou, dat is een mooi voorbeeld om de aanname te doen dat dat zo is. Of dat echt zo is. Ik weet niet, daar moeten we nog verder neurologisch onderzoek naar doen. Om erachter te komen waar zich dat ontwikkelt in het brein.
Ja.
Maar ik ga er zeker in levenswijze graag vanuit. En dat is bruikbaar. Waarom? Nou, dat is bruikbaar in de zin van dat als we er vanuit gaan, dat als jij goed genoeg naar binnen kunt kijken over een bepaald thema, noem het armoede of hongersnood, dan kun jij naar binnen kijken en dan kun jij je kan denken, oh, vieze zwerver, ga weg.
Yeah.
Dus je kan daar snel een oordeel over vellen. Of je kan terug naar binnen en kijken, goh, wat doet dit met mij? Wat vind ik hiervan? Je kan daar een soort ruimte in cultiveren. Je kan daar plannen over bedenken. Of weet ik veel. Mm-hmm. Je kan daarmee aan de gang.
Yeah.
Dat hoeft niet, maar dat is de ruimte die je hebt, als het ware.
Yeah.
En door die, denk ik, die ruimte, In veel meer dingen komt hij terug. Maar door die ruimte daarin te cultiveren, kun je, denk ik, ook al als jonger ontwikkelend mens, er een beetje achterkomen van waar je naartoe wil. Kijk, het is denk ik nooit een probleem in mensen dat ze, zeg maar, niemand gaat bewust slecht handelen, zeg maar. Zelfs de mensen die slecht handelen, waarvan wij vinden dat het slecht is, hebben, ja, weten als het ware niet beter en denken zelf dat ze goed handelen. Dus zo is het vaak. We kunnen onszelf heel veel wijs maken, toch?
Ja, dus even los van sommige, nou ja, oorlogsmisdadigers.
Ja, precies.
Ja,
ja, nee, maar zelfs die oorlogsmisdadigers dachten op dat moment dat zij goed zaten. En dat zij vanuit, weet ik veel, een van een heilig middel dachten.
Ja.
Dus die zaten aan een soort, dit is moreel goed.
Ja. Maar of in ieder geval het doel heilig te middelen.
Ja, precies. Ja. Het doel heilig, maar in die zin dat deze mensen, zeg maar, uitgegaan zijn vanuit een bepaald punt en zichzelf, zoals Nietzsche zou zeggen, nooit onderuit geschoffeld hebben.
Ik moest er al aan denken. Ik heb zoveel gedachten over wat je zegt de hele tijd. Ja, maar ga
door. Ja, want door dat verder onderuit te schoffelen, door dat verder te bezinnen, dan kunnen ze weer terugkomen naar een soort eikpunt, waarom ze doen wat ze deden. En ik denk dat
waarom denk ik vieze zwerver? Waarom maak ik dit kind dood? Ja. Waarom vind ik deze dingen? Waarom denk ik dat dit goed is?
Ja.
Wat je dus bij ieder oordeel zou moeten nemen.
Ja. Ja.
En als ik het goed begrijp, zegt Aurelius hier dus, in je oordeel zit de ruimte tot zelfreflectie. Want je vindt iets en dat maakt je mens. Ja. En daarin zit dus ook de verbinding tot de andere mens.
Ja, de verbinding tot andere mensen en de verbinding tot de wat noemt hij? De logische geest, de rational being.
Ja, ja.
De rationele geest en de natuur die dan weer terugkomt.
Ja, ja, precies.
Dus zo zit je weer in een lijn met al dat wat heilig is, zeg maar.
Ja. Ja. Ik denk dat Marcus Aurelius en Nietzsche op dit punt best een goed gesprek zouden kunnen hebben.
Ja.
Ja, ik denk niet dat ze per se vriendjes waren, want ik denk dat Nietzsche iets meer hardcore is qua zelfonderzoek dan Marcus.
Ja.
Marx die was eigenlijk stiekem gewoon een dichter. En, en Nietzsche was eigenlijk best wel
Ja, Marcus Aurelius was een beetje closeted.
Ja, ja, en ook niet echt een leermeester.
Nee.
Hij was meer een leerling.
Ja.
En Nietzsche was wel meer, nou, schoffel maar jongens.
Ja, en ik denk dat Nietzsche heel erg een soort Socrates zou worden in het oog van Marcus Aurelius. Van, dus jij bent filosoof en keizer.
Ja, ja. Ja, precies. Ja. Ja.
Oh ja, definieer vriendschap.
Ja, ja, precies. Ja. Hoe weet je dat? Ja. ik had nog even een andere theorie voordat ik die vergeet. Sorry voor als het onsamenhangend wordt, mijn lieve luisteraars. Maar dit bedacht ik net ook gewoon.
Ik denk dat ze het wel van ons gewend zijn inmiddels.
Ja, misschien ook. Die genetische moraliteit waar ik net over had. Mm-hmm. Kijk, dat is natuurlijk even hard op gedacht. Maar als we het hebben over in lijn der natuur leven, dat is natuurlijk sowieso een beetje lastig te definiëren. Mm-hmm. En ik denk inderdaad dat je in zekere zin misschien als blanco blad ter wereld komt. Of zoals ze dat in de psychologie zo mooi noemen, tabula rasa. En in zekere zin geloof ik dat wel, maar aan de andere kant zit ik nu net gewoon een beetje te filosoferen, schoot woord, gewoon te bedenken van, stel nou dat je met een zekere natuurlijke moraliteit ter wereld komt, waarin je gewoon weet afpakken, bad, uitdelen, good. Mm-hmm. En dat je de rest van je leven gewoon jezelf aan het voeden bent, aan het studeren bent met wat werkelijk allemaal, nou ja, ethiek is. Ja. En dat je dus in die zin gewoon je spier aan het trainen bent. Maar dat er iets in je natuur zit dat al begrijpt. Kijk, of je nou in de jungle wordt geboren of in een klaslokaal. Je weet eigenlijk al een beetje wat goed en slecht is. Ja. En de rest is een keuze om jezelf wel of niet te voeden. Ja. En sommige mensen die houden zichzelf gewoon bewust dom. Ja. Want dat is makkelijker. Want dan hoef je, niet uit te zoeken waar je oordeel vandaan komt. En sommige mensen zijn juist, nou ja, zoals de grote Stoa, bezig met zichzelf hun hele leven te onderwijzen. Ja. En werkelijk te begrijpen, oh ja, dit is in lijn met de natuur. En ik kan verklaren en uitleggen en ontdekken waarom niet. En nou ja, Nietzsche zei ook ooit een keer zoiets als, there are no beautiful services without a terrible debt. Mm. En dat is dan uiteindelijk waar zo'n Stoa naartoe wil, denk ik. Van, ja, hey, aan de buitenkant leef ik in lijn met de natuur. Gaat allemaal goed. En moreel en oordeel en zo is allemaal op orde. Omdat ik naar die krochten van mijn ziel ben gegaan om te kijken van, oh ja, hierom vind ik alle dingen. En dit is wel of niet in lijn met de natuur. Ja. Dat was even mijn theorie. Ja. Ja.
Mooi.
Ja, dus dat, nou ja, goed. En om dat dan weer even naar het nu te trekken en over dit hele gesprek. Ik denk ook bij oordelen wel iets te ervaren van, dit is eigenlijk een gemeen oordeel of niet helemaal gestoeld op dingen. En het is gewoon zo makkelijk om te zeggen, weet ik veel, er is iemand op tv en je zegt, ja, ik had het altijd al een lul gevonden. Of weet ik, weet je wel, dat soort dingen. Soort, ja, 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 of ik, weet ik veel, iemand gaat een tuin verbouwen op tv en je zegt, ja, ik mag hem niet. En dat dat alleen maar is omdat hij, weet ik veel, hij heeft een keer een grapje gemaakt dat je niet leuk vond en je schrijft die hele persoon af. Ja. Die misschien een hele goede vader is en al zijn geld doneert aan een goed doel. En allemaal dingen die je niet over hem weet. Maar hij heeft een keer een grapje gemaakt en je niet leuk vond. En je veert hem af. En dan weet je ook. Ergens. Ja, ergens, maar je hebt geen zin om dat te onderzoeken.
Nee.
En daar zit dan denk ik die ruimte van Marcus Aurelius. Ja. Je hebt oordelen en in die oordelen schuilt ruimte tot verbetering, zelfreflectie en zulke dingen.
Ja.
I guess.
Mooi gezegd. Maar ik vind het interessant, want het roept meteen iets nieuws op. Namelijk, er ontstaat wel een discrepantie. Want wat je nu heel mooi uiteenzet, is dat het dus een persoonlijke oefening betreft.
Ja.
Maar er ontstaat ook iets vreemds. Namelijk in een sociale setting, waarbij we allemaal continu met elkaar de hele tijd bezig zijn.
Mm-hmm.
Ontstaan er dus ook situaties waarop andere mensen dat niet aan het doen zijn en jij wel.
Ja.
En dat is kut. Want jij bent dan ontzettend je oordeel aan het uitstellen.
Ja.
En anderen doen dat niet. Sterker nog, het oordeel komt jouw kant op. Dus het is ook een soort appel. Je moet er ook een hele bak moed voor meenemen.
Ja. Ja.
Om dit aan te gaan.
Ja.
En te weten, ik ga dit oordeel niet meer verder. Dus ik ga licht zijn met jullie en hard voor mezelf. Zoals Marcus Aurelius dat zei. Om nog scherper te proberen dat uit te voeren. Maar dat is, god, dat lijkt me super pittig.
Ja.
Als je dus om je heen ziet, en dat zeiden ze bij omgangskunde ook al een beetje van, weet wel, dit is niet iets wat iedereen doet, waarvan je hoopt dat misschien iedereen het zou doen, omdat het een soort van goed is en leerzaam en goed voor de ontwikkeling van de groep, gaan ze niet doen.
Nee.
Want ze vervallen toch in het gemak van de snelle oordeel. En daar zul je ook ten prooi aanvallen.
Dus voordat je ten strijde trekt met dit experiment, moet je misschien ook eerst even hebben geoefend in acceptatie en zelfbescherming. Mm-hmm. Zo. Want je moet dan dus inderdaad in die situatie die jij nu schetst, je gaat in een groep staan, jij gaat niet oordelen, anderen gaan dat wel doen.
Ja.
Dan moet je dus ook gewapend zijn tegen die oordelen.
Ja,
en
absoluut.
Weten, dit gaat niet over mij, of dit gaat wel over mij. En ik vind dat oké.
Ja.
Dus eigenlijk is in die zin ook een soort stappenplan. Van bewapen jezelf eerst met acceptatie en jezelf kennen. Ken u zelf. Aldus Plato. Ken u zelf. Aldus Plato, als ik me niet vergis. Of in ieder geval het orakel van Delphi, zei dat geloof ik.
Tegen hem,
jezelf kennen, dat accepteren. En weten dat als die oordelen komen, dat je die kan hebben. En dan dus in zo'n groep komen. En, ja. en zelf niet zitten te lopen te oordelen.
Ja, precies.
Ja, wat moet je veel doen, man.
Je moet echt een hoop doen.
Ja. Ja. Ja, en dan snap ik wel dat het makkelijker is om gewoon je genetische moraliteit te laten voor wat die is. Gewoon niet meer aan te werken. gewoon te gaan. Ja, en iedereen is een lul. En iedereen is tegen jou ook.
Ja, ja. Ja en god, ik snap dat, maar ik denk ook dan, denk ik meteen 3 weken later heb je een maagsfeer of zo.
Ja, ja, absoluut. Ja.
Van alle woede die je voelt.
Ja, of je wordt dus zo'n kluisenaar. Je gaat op een berg zitten.
Ja.
Ja, omdat omdat hard werken is. Dit. Ja.
Het is hard werken. En niemand...
mensen gaan dat ook niet leuk vinden. Nee. Want daar vertelde jij laatst ook over. Mensen gaan iets in jou zien dat ze verafschuwen.
Ja.
Maar dat is eigenlijk omdat je... You did the work.
Ja.
Zeg maar.
Ja.
Want als het je lukt om niet te oordelen... en jij staat in die groep mensen...
Ja.
gaan mensen nog harder oordelen. Ja, ja, ja. Want wie de fuck ben jij dat ja. jou dit niks doet? Wat zit je nou weer moreel verheven te doen... met je zelfreflectie? Ja. met je werk aan
wat
jezelf.
Wat doe je nou tof?
Ja.
Ja.
En ik kan dit werk nu niet ter plekke even doen... dus jij bent een sukkel.
Ja, nee, of arrogant... omdat
precies.
Dat ding op jou wordt geplakt.
Ja. Hoezo trek jij hier niks van aan? Ben je beter dan mij?
Ja. 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 En dat is...
Je kan het niet goed doen.
Nee, nee, nee. En dat is... En niet schrikken nu. Maar dat is wat Nietzsche noemde de Übermensch. Is dat de persoon die zich daar niks door laat aantrekken... die daar boven staat.
Ja.
Uber.
Ja.
Die boven die menselijke aandrang staat om dat te doen.
Ja.
Die wordt geschuwd door de groep... omdat die het durft om sterker te zijn dan jij.
He put in the work.
Ja, ja. En dat willen we niet. Nee. Dus die moet terug naar ons niveau... Ja. Het niveau van de massa, van de zwakke mensen die dat niet aandurven.
Ik heb wel zo'n quote gelezen daarover, ja. Dat is meer zo'n het leven is geen ponykamp quote, hoor. Maar iets van the best revenge is growth of zo. Of
be, not to be like them.
Ja, precies. Ja, en om beter te zijn dan zij. Ja. Om jezelf te verbeteren. De beste revenge is om jezelf te... De beste vraag is jezelf verbeteren, zoiets.
Ja.
En dat is eigenlijk wel zo natuurlijk. Die mensen van vroeger waar je een hekel aan hebt... Je hoopt toch dat zij nu... die drugsdealer zijn waar ik het over heb. zeg maar. Nee, ja, je hoopt toch dat zij niet ook nog eens supergelukkig... en slim en ontwikkeld en moreel en al die dingen. Je hoopt iets anders als je nog een hekel hebt aan die mensen.
Precies, en dat maakt jou een misgunner. En wil je zo in het leven staan? Wil je als een misgunner in het leven
staan? Nee, totaal niet. Maar dan moet je dus zelf aan het werken.
Ja.
Ja. En als mensen nu dus, weet ik veel, een hekel aan ons hebben... en ze zien, oh, we zijn gewoon lekker aan het praten in een podcast... en zelfontwikkeling en een baan en alles gaat eigenlijk goed. En wij zijn helemaal niet met hun bezig. Nee. Dat is super irritant voor hen. En je moet het natuurlijk niet doen omdat het irritant voor hun is.
Nee.
Maar het is inderdaad, ja, goed, dat levert geen empathie op.
Nee.
Mensen gaan je echt haten. totdat ze het werk zelf ook doen. En ook niet meer met jou bezig zijn.
Nee.
Ja,
en
totdat die oordelen dus hebben geleid tot zelfreflectie en werk.
Ja.
Om weer terug te komen bij Aurelius.
Hey.
Great, I love it.
Goed, cirkel is weer rond. Genoeg stof tot nadenken, denk ik, luisteraar.
Ja.
Maar fijn dat we hier even over konden sparren.
Ja, leuk kleine footnote toch. Nou,
toch nog even.
Ja, even disclaimer. Die Übermensch, daar is een andere guy mee aan de haal gegaan. In principe was het een goed idee.
Ja, jezus, ik ben geen...
Nee, ja, ik wil het er even bij zeggen.
ik heb geen swastika tatoeage, maak je geen zorgen, luisteraar.
Nietzsche bedoelde gewoon iemand die zichzelf ontwikkelt.
Ja.
Niet eugenetica,
nee, Nietzsche kwam hiermee, wat is het, begin 1900 of zo. Voordat het helemaal naar werd en mensen daar inderdaad mee aan de haal gingen. Ja,
ja.
Nietzsche is trouwens vet interessant.
Google dit in plaats van een oordeel.
Ja, precies. Google het.
Please. <Lees erop. laughs> En alles ligt aan jou. Ja. Dan ben jij een sukkel.
ik wil nu gewoon nog een nazi-term erin gooien en zeggen dat het iets anders is, gewoon voor de grap, maar ik weet even niks meer.
Glad ijs.
Ja, nee, hè? Gaan we niet doen. Nee. Voordat andere mensen komen met het oordeel dat we nazi-sympathie zouden hebben.
We ronden hem af. Met de draai even de knop dicht.
Luisteraars, bedankt.
Luisterde naar Depos,
die podcast over stoïcisme.
Je vindt ons in je favoriete podcast-app.
Met dank aan de Automatica Academie.
Tot de volgende keer.